Goed, we gaan vandaag verder in Handelingen. En vandaag gaan we, als God het wil, 7 vers 10. Maar dat wil niet zeggen dat het daarom per se een korte les zal zijn. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de apostel die eigenlijk voor een tweede keer voor de raad verschenen, in middelpaal opnieuw al de apostelen, hoe zij, omdat zij over Jezus aan het prediken waren, hoe zij daardoor verdrukking kenden. En we hebben gezien hoe op een gegeven moment een engel de gevangenis had geopend. Zij gingen terug, in plaats van weg te vluchten, gingen zij terug naar de tempel, terug naar de plaatsen waar zij leerden over Jezus. En ze werden terug gevangen genomen, maar alleen nu wat discreter, want die fariseeërs, of die sadduceeën en die hoge priesters, die hadden vang van de mensen en wat de mensen hen zouden doen, omdat de mensen keken op naar de apostelen. Ze hadden respect voor de apostelen. En we zien dan, die hoge priester, die fariseeër, Gamaliel, die raden eigenlijk aan van kijk, laat hem maar begaan, het probleem zal zichzelf wel oplossen. We hebben toen ook gezien dat dat misschien niet de beste raad was wat hij gaf. Maar alleszins, wat hij zei op het laatste was wel waar, want hij zei als dit werk uit God is, dan gaat je daar niks tegen kunnen inbrengen. En daar had hij wel zeker gelijk in. Want anders zouden zij zich in een positie vinden dat zij tegen God aan het strijden waren. Nu, nadat ze dat gezegd hadden, lieten de apostel nog eens goed geeselen. Die werden mishandeld, die kregen slagen of zweepslagen, ik weet niet wat het precies was. En ze kregen nog eens het verbod om in Jezus naam te spreken. Maar de apostelen gaan weg uit die raad. De apostelen zijn blij dat hun dat overkomen is, dat zij het waard zijn gevonden om te mogen lijden voor Jezus. En dat zij omwille van Jezus slecht behandeld zijn. Dat maakte hen blij. En dat is ook natuurlijk iets wat wij moeten leren. Wanneer we lijden, willen we vaak weglopen. Maar we moeten eigenlijk met andere ogen naar dat lijden durven kijken. Dirk heeft daar zondag ook een heel mooie tekst over gelezen. Dat God al die dingen gebruikt om het goede te bewerken. Hoe slecht het ook is, hoe kwaad het ook is, hoe onrechtvaardig het ook is. God kan alles en God gebruikt alles om zijn wil te volbrengen. Dat moet ons vertrouwen geven om die dingen te verwelkomen. Op die tekst wat ik gestuurd heb van 2 Korinthe, wanneer ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik krachtig. Heel belangrijke woorden. En zij gingen dus verder, iedere dag zonder ophouden, gingen zij leren in de tempel, zij vervulden Jeruzalem met die leer van Christus, en zij verkondigden het evangelie dat Jezus de Christus is. En dan gaan we vandaag verder in hoofdstuk 6. En we beginnen in vers 1. Het zou maar stom zijn eigenlijk om in vers 7 te gaan beginnen. Vers 1. En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. We worden hier nu geconfronteerd, herinner u Ananias, Safira, een probleem. Satan had daar iets bewerkt. Maar nu zien we opnieuw dat er een probleem komt in die jonge gemeente. Daar zijn een paar duizend man, ongeveer 5000 man op dit moment, broeders en zusters. Zij zijn de gemeente in Jeruzalem. En er ontstaat een gemor. Er is een groep van mensen, een groep van broeders en zusters in de gemeente, die niet tevreden is. En als we horen wat het probleem is, dan zouden we zeggen dat ze nog gelijk hebben om niet tevreden te zijn. Want er was een groep allochtonen en autochtonen. Allochtoon, dat betekent iemand die van een ander gebied is. Autochtoon, iemand van hetzelfde gebied. Wel, de Hebreeën, Michael heeft daar zondag ook naar verwezen, dat zijn de Israëlieten. Maar in deze context zijn dat de Israëlieten die in Palestina woonden. De Israëlieten die dezelfde taal spraken. Het Aramees. De Israëlieten die de Palestijnse gebruiken hadden, die de cultuur van het land, dat was hun eigen. Maar je had de Grieks sprekende, Dat waren hoogstwaarschijnlijk zij die op Pinksterdag naar Israël waren gekomen, van heinde en ver, uit het Romeinse Rijk, om die Pinksterdag, om dat feest te vieren. En die daarna zijn blijven plakken, omdat ze christen zijn geworden en eigenlijk zich nog wilden voeden en wilden vertoeven bij hun broeders en zusters. Maar daar was een dagelijkse verzorging voor nodig. Die weduwe, weten weduwe, dat zijn mensen die het vaak in onze tijd is een goed systeem, een goed sociaal systeem, dat mensen in die omstandigheden goed voorzien worden, allerlei voorzieningen, bijstand, hulp, financieel, het zij fysiek, die mensen worden goed verzorgd. In die tijd was het anders. En als je dan ook nog eens geen familie had, dan was je eigenlijk een vogel voor de kat, dan had je het niet gemakkelijk. En die Grieks sprekende, die hun weduwe, die werden verwaarloosd. Dus die kregen niet dezelfde aandacht als de Hebreeuwse weduwe. En allee, we kunnen ons dat misschien toch wel een beetje voorstellen. Hier komt een probleem in de gemeente. En dat probleem moet natuurlijk worden opgelost. En het zijn wat voorbeelden zien wat de apostelen niet deden. En wat wij misschien soms wel doen als er zich een probleem voordeed. Maar het probleem moest worden opgelost. En je zou denken, de apostelen zijn aanwezig in die gemeente. Je hebt directe inspiratie. Je hebt wonderen en tekenen. En toch zijn er problemen. Toch zijn er dingen die blijkbaar ergens zijn misgelopen, waar mensen met de beste bedoelingen, want aan de inzet en motivatie van de apostelen kunnen we niet twijfelen, dingen die hun zijn ontgaan. En dan zie je ook, als je klein bent, een kleine groep, en waarschijnlijk in de eerste dagen was dat probleem er niet. Want wat hadden we gezien vorige keer? Zij waren één, of twee lessen terug hadden we gezien in hoofdstuk 4, vers 32. Ze waren één van hart, één van ziel. Wat hebben we gezien toen de gemeente begon? Ze hadden alles gemeenschappelijk. Er waren er, hoofdstuk 2, vers 45, die hun bezittingen verkochten. Ze deelden het uit aan alle die er behoefte aan hadden. Dus er was een grote eenheid onder die broeders en zusters. En nu in ene keer komt er een schandaal bijna aan het licht. Een mokerslag voor die eenheid. Een aanval op die eenheid onder de christenen. Want er is een groep die terecht niet tevreden is over hoe de dingen worden aangepakt in de gemeente. En ze morren daarover. Ze klagen daarover. En die Grieks sprekende, misschien ligt daar ook al een deel van het probleem. Taal is iets wat bindt. Als jij van een andere cultuur bent, als jij een Grieks sprekende bent, dat wil zeggen, jij bent opgegroeid in het Romeinse Rijk. Je bent niet zo onder de invloed geweest van de Joodse sferen per se, zoals iemand die in Palestina woont dat wel heeft gehad. Dus je bent anders. Je hebt een andere culturele achtergrond. Misschien waren die Grieks sprekende vertrouwd met de Romeinse feesten, de Griekse invloeden in het Romeinse Rijk, wat het ook maar mag zijn. Ja, en je hebt dan de Joden die in Palestina woonden, ja, die waren Jood, die waren Hebreeuws, die waren misschien meer zuiverder in hun eigen ogen. Hoe zien wij dat? Hier hebben we dat probleem ook. We hebben de Belgen en we hebben de allochtonen. En je hebt de allochtonen die vaak worstelen met hun identiteit van, ja, wat zijn wij nu? Zijn wij nu een Turk? Zijn wij nu een Marokkaan? Of zijn wij nu een Belg? En je hebt er dan sommigen bij die zich proberen in te burgeren in onze maatschappij en die proberen te leven zoals wij. Te doen zoals wij. Maar je hebt erbij die zeggen, ja, ik wil toch mijn identiteit van een Marokko of van een Turkije of van een Griekenland of Italië, ik wil die behouden. En dan zie je ook dat die mensen in onze maatschappij leven en die lopen soms gekleed, hè, als we over de moslims spreken, die hebben soms mannenkleden aan. Dan denken we, allee, dat past hier niet. dat beeld hebben wij ook al van die mensen. Kun je inbeelden, daar heb je een groep gelovigen. En je hebt er daar Grieks sprekende met hun culturele achtergrond. Je hebt de Hebreeuws sprekende met hun culturele achtergrond. Dat er al een soort scheiding was. En niet per se met slechte intenties, maar gewoon door verschillende culturen, dat die problemen daar eigenlijk naar voren kwamen. En al die mensen waren christen geworden. Al die mensen behoorden tot dezelfde gemeente. En we zien dat die spanning daar opkomt. Wat zeggen wij soms? Ik hoop niet dat wij dat zeggen, maar je hoort dat nogal eens zeggen onder de Belgen. Als allochtonen wat raar beginnen te doen, of als ze zich wat beginnen te manifesteren, ga naar uw eigen land. Wat komt hier zoeken? Ga dat in uw eigen land doen. En we zien dat nu in Nederland, ik had het opgeschreven, gisteren was daar een reportage van op tv, de Surinamers die zich verzetten, of die niet tevreden zijn met het feit dat Zwarte Piet zwart is. Omdat dat komt van de tijd van de slavernij, en dat krenkt hun eer, en dat laat ook zien dat veel Nederlanders dan, en wij Belgen waarschijnlijk dan ook, niet dat besef hebben van waar dat vandaan komt, wat dat eigenlijk doet bij hen, welk gevoel hen dat geeft als zwarte mensen zo worden afgebeeld, los van is dat nu waar of niet, maar we zien daar komen conflicten tussen culturen. En hier was dat ook zo, culturen botsen met elkaar, en daar zijn weduwen die, ja, eigenlijk is dat een serieuze blamage voor de gemeente wat hier gebeurt, want wat zien we in het Oude Testament? Wat zien we in het Nieuwe Testament? Wat is een van de dingen die God heel belangrijk acht? Omzien naar weduwen en wezen. Dat is iets waar jij als christen in zou moeten uitmunten. Als jij weduwen en wezen in uw leven, in uw omgeving, niet acht, niet als jij die verwaarloost, als jij die mensen geen tijd geeft, als jij die mensen niet van uw moeite geeft, van uw geld ondersteunt, met heel uw zijn eigenlijk, dat jij die mensen bijstaat in hun moeite, in hun druk, in hun eenzaamheid, dan ben je niet goed bezig als christen. Kijk eens in Exodus, hoofdstuk, laat me even kijken, waar heb ik het staan, Exodus hoofdstuk 22. En ik haal het even aan om te benadrukken hoe belangrijk het is dat weduwen en wezen worden verzorgd in een maatschappij, dat God dat enorm belangrijk vindt. Dit gaat over de Joden in het land Israël, hoe zij daarmee moesten omgaan. Exodus 22, vers 22. Geen enkele weduwe of weet zult gij verdrukken. Indien gij deze toch verdrukt, voorzeker zal ik, indien zij luide tot mij roepen, hun geroep horen, en mijn toren zal ontbranden. En ik zal u met het zwaard doden, zodat uw vrouwen weduwe worden en uw kinderen wezen. God kan er absoluut niet tegen dat weduwe en wezen worden verdrukt. Dat mensen, dat gelovige mensen niet daarnaar omkijken. Kijk eens in Jacobus hoofdstuk 1, zijn bekende woorden. Ik wil die toch even opnieuw benadrukken. Jacobus 1, vers 27. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is. Wat is zuivere en onbevlekte godsdienst? Omzien naar wezen en weduwen in hun druk. En zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. En hier is die groep waarvan we gezien hebben dat zij één van hart, één van ziel waren. Dat zij bezittingen verkochten om behoeftige broeders en zusters te kunnen helpen, te kunnen ondersteunen, dat die niks tekort hadden. Hier is die groep die er nu van kan beschuldigd worden dat een bepaalde weduwe werden verwaarloosd. Dat bepaalde weduwen niet de zorg kregen die zij nodig hadden. een ernstige beschuldiging, zou ik zeggen. De gemeente was dus aan het groeien en het leiderschap dat de apostelen gaven, was niet toereikend. Het was niet voldoende. De apostelen kwamen tekort en er moest dus een oplossing worden gezocht voor dat probleem. Niet zeggen van, oh, weet je wat, die Grieks sprekende, vorm jij je eigen gemeente maar, of ga maar terug naar je eigen land, we hebben daar niks mee te maken met je probleem. Zij moesten een oplossing gaan zoeken. En hoe reageerden zij niet? En dat is iets waar wij van kunnen leren. Zij reageerden niet door eigenlijk te doen alsof er geen probleem was. Dat ziet je soms gebeuren in gemeenten, moeten we onszelf ook heel erg voor waakzaam zijn, dat dat hier niet gebeurt. Als er zich problemen stellen, de apostelen, wat deden zij? Zij gingen niet wachten tot het probleem te groot werd. Zij gingen niet wachten tot het allemaal ging ontsporen. Zij erkenden dat er een probleem was en ze gingen het aanpakken. Zij gingen daar openlijk, publiekelijk en onmiddellijk over spreken. Dus wij moeten durven een gemeente te zijn waarin wij aan elkaar durven vragen: wat is het probleem? Waar ligt volgens u een probleem? En dan moeten wij ook de bereidheid hebben om daarnaar te willen luisteren. Om daar ook oplossingen voor te zoeken. Want als wij gaan doen alsof er geen probleem is, dan gaan we eigenlijk in ons eigen vingers snijden, want vroeg of laat gaat zich dat spreken. Zoals hier, er kwam gemor, en ik denk niet dat het hier met slechte intenties was, ik denk dat het hier echt een beeld was van, die gemeente is op korte tijd enorm gegroeid, en daardoor kwam dat probleem er. En dan moesten ze aanpakken. Maar het is dus goed om die open communicatie te hebben. En het is heel gevaarlijk als dingen in een gemeente niet meer bespreekbaar zijn. Want wat gaat je daarmee aan de hand werken? Kwaadsprekerij, achterbaks gedoe. Dat wordt er allemaal mee aan de hand gewerkt als problemen niet bespreekbaar zijn. Nu, kijk eens wat de apostelen deden in Handelingen. Laten we eens zien hoe zij daarop reageren. Van 2 tot en met 4. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bijeen en ze zeiden, hoofdstuk 6 vers 2, het bevredigt niet dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. Ziet dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u die goed bekend staan, vol van geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen. Maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. Tot hier. Dus de apostelen gaan niet zeggen, ja, de gemeente, we gaan dat maar splitsen, want ja, die grommelen en die zijn niet tevreden en we halen het probleem uit elkaar. Wij hebben soms ook die neiging. Wij hebben soms de neiging, als we zien dat iets niet goed werkt of niet, dat we ergens ontevreden over zijn, wat durven wij nogal eens denken en zeggen? Ja, dan ga ik naar een andere gemeente. Dan verplaats ik het probleem. Ik ontwijk het probleem. Is dat wat de apostelen deden? Zij roepen de discipelen samen. En ze zoeken een oplossing voor het probleem. Dus daar kunnen wij van leren. Dat is een goed voorbeeld voor ons. Dus wegvluchten van problemen, dat is nooit niet goed. We moeten juist leren om met elkaar om te gaan. Om te luisteren naar elkaar. Om respect te hebben voor ieders mening. En om toch proberen op een godsvruchtige manier oplossingen aan te reiken voor de problemen die er zijn. Wat doen de apostelen nog niet? Want dat valt op uit deze woorden. Zij laten zich niet afleiden. Waar spreken zij over? Zij spreken over een arbeid, over een bediening, werk dat er gedaan moet worden in de gemeente, maar het werk moet worden verdeeld. Maar al te vaak gebeurt het dat gemeentes functioneren op basis van één iemand. Meestal is dat de prediker. En dat die al het werk op zich neemt, of dat enkele in de gemeente al het werk doen en de rest doet niks. Ik had eergisteren nog een gesprek met iemand uit de Filipijnen. En die persoon die vroeg financiële hulp. En ik vertel dan van kijk, ik ken u niet genoeg om zomaar geld aan u te geven. Ik weet ook niet als dat allemaal gerechtvaardigd is. Ik zeg maar, hij zegt ja, ik predik voor de gemeente en er is niemand die mij helpt. Ik zeg ja, maar verdeel het werk dan. Zorg dat jij de mensen leert wat hun verantwoordelijkheden zijn en dat zij u ontlasten. En als dat broeders zijn, zij hoeft toch niet alles te doen. Maar mij lijkt meer dat hij dat verhaal naar voren bracht om maar geld te kunnen krijgen. Want ja, predikers, de arbeider is zijn loon waard. En ik heb hem ook proberen door mijn voorbeeld te zeggen van kijk, ik heb al jaren een dag dat ik mijzelf voorzie dat ik geen ondersteuning wil of moet. En zo gaat het ook. En je kunt misschien niet zoveel doen, maar God vraagt ook niet dat jij het onmogelijke doet. Je moet doen wat je kunt. Maar ja, als je iemand bent die misschien hier en daar graag geld wil ontvangen, en dat u motiveert om te prediken, ja, dat komt dan wel boven water. En dan heb je ook die omstandigheden dat de gemeente veel te veel gebouwd is op één iemand. De apostelen, die roepen de gemeente bij elkaar, de discipelen. Dat is eigenlijk ook dat woord, discipelen hier. Dat komen we meer dan 200 keer tegen in de evangelie. Dat komen we een kleine 30 keer tegen in handelingen. En voor de rest komen we dat nergens meer tegen in heel het Nieuwe Testament. Eigenlijk een merkwaardig weetje. Maar wat zeggen die apostelen? Hij zegt, kijk, zij zeggen, wij moeten het woord prediken. Dat is waartoe God ons heeft aangesteld. Het is niet onze taak om de tafels te bedienen. En niet dat dat slecht is om de tafels te bedienen, maar de apostel had een andere verantwoordelijkheid. En dat is een mooi voorbeeld van hoe eigenlijk het werk moet verdeeld worden en dat niet één iemand, of in dit geval de apostelen, alles zouden moeten doen en dat de rest er eigenlijk maar bij hoort. De gemeente is een lichaam en bij God, ik heb het al gezegd, ik blijf dat zeggen, bij God zijn geen werklozen. Iedereen heeft zijn deel daarin te volbrengen. Ieder moet zijn steentje bijdragen in de gemeente. En de apostelen moesten het woord prediken. En zij komen dus met de oplossing, kijk uit naar 7 mannen onder u die goed bekend staan. Die vol van de geest zijn, die vol van wijsheid zijn. En dan kunnen wij deze mannen voor die taak aan te stellen. Want het probleem was, die weduwen werden verwaarloosd. Dus apostelen kenden, ja, dat is een probleem en wij moeten daar een oplossing voor zoeken. En die 7 mannen, die worden uitgekozen. Maar wat zeggen zij in vers 4? Wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. Allee, en waarom lach ik? Michael die belt mij in de week en die zegt, Peter, kunt jij donderdag voor mij naar de keuring gaan? Ik zeg, ja, ik heb tijd. Wat is het antwoord van de apostelen hier op de vraag? Ja, iemand moet voor die weduwe gaan zorgen. De apostelen zeggen nee, wij gaan dat niet doen, wij moeten iets anders doen. Wat moeten zij doen? Het woord prediken, dat kunnen we begrijpen. Hè? Als je een studie moet voorbereiden, als je het woord wil prediken, en goed, zij hebben weliswaar inspiratie, maar vraag het maar aan hen die prediken, daar kruipt enorm veel tijd in. Als ik in het weekend werk, en ik zit door de week thuis, zijn etelijke uren wat ik telkens bezig ben, om lessen voor te bereiden, om te studeren. Als je mensen het woord wilt gaan prediken, heb je zo'n grote verantwoordelijkheid, dat jij daar die mensen niet zomaar iets kunt gaan zeggen, jij moet aan het woord van God prediken. Maar dan moet je het ook eerst kennen. Dan moet je ook weten wat je die mensen gaat vertellen, en dat gaat niet in een keer zeggen van, oh, nu weet ik het allemaal. Dat vergt heel veel uren studie, heel veel uren voorbereiding, intensief met Gods woord bezig zijn. En dus dat de apostelen zeggen, wij moeten het woord prediken, dat kunnen we begrijpen. Maar wat zeggen zij eerst? Misschien kan een van de broeders daarop antwoorden, vers 4. Wat is de eerste reden die zij aanhalen, waarom zij geen tijd hebben om voor de weduwe te zorgen? Niemand?
Ja.
Het gebed. Oké, stel je voor, Michael die belt mij. Peter, kun je naar de keuring gaan? Ja, sorry Michael, maar ik moet bidden. Weet je wat Michael dan denkt? Oh, kom, zeg gewoon dat je niet wilt. Apostelen hadden geen tijd om voor de weduwe te zorgen, omdat ze moesten bidden. Denk daar eens over na. Hoe zouden zij dan bidden? Stel je voor dat Paulus, als hij contact heeft met al die gemeenten, dat hij al die broeders en zusters kent. Denk je niet echt dat als Paulus zou bidden, dat hij zegt, ja God, wees bij mijn broeders en zusters, wees bij de gemeente in Efeze, Colosse, Rome, amen. Zo bidden wij soms. Als we al bidden. Zij maakten tijd om te bidden, maar zij waren intensief bezig met het gebed. Zij baden voor mensen afzonderlijk. En dan niet zomaar even de namen opnoemen. Zij baden voor de problemen en voor de moeite en voor de noden en voor de zwakheden in detail van de broeders en zusters die zij kenden. Zij waren intensief bezig van niet alleen het woord prediken, maar ook het woord prediken voorbereiden door gebed. God stuur ons. God breng ons die mensen op onze weg. God geef ons de vrijmoedigheid. Als wij gewoon het woord gaan prediken zonder God daarbij te betrekken, ja, we gaan goede dingen kunnen doen, maar het gaat niet altijd op een goede wijze gaan gebeuren. Wij moeten God betrekken bij alles wat wij doen. En we moeten tijd maken om te bidden. En zelfs in die mate, dat als we een telefoontje van elkaar krijgen, kunt je mij helpen dat ons rechtvaardig excuus mag zijn. Ja, sorry, maar ik moet bidden. Maar ik denk daarover na. Dat is de reden die zij hier geven. Wij kunnen niet voor de weduwe zorgen, want wij moeten bidden en het woord prediken. Ja, ik vond het machtig als je daar over nadenken, wat dat voor hen betekent. Mijn collega's die zeggen nogal eens tegen mij, als het slecht weer is of zo, dan zeggen ze, hey, jij hebt toch een directe lijn met uw grote baas daarboven, hè? Maak eens even contact en vraag eens om dit of dat te doen. Je zet uw wifi, je hebt toch de draadloze verbinding, zeg ik dan. Maar mensen lachen daarmee, maar ik denk dat wij te weinig beseffen wat een voorrecht wij hebben en wat een bron van kracht en wijsheid wij hebben om aan God dingen te vragen, om aan God dingen bekend te maken, om met God te praten, om te zeggen wat er in ons leeft. En zoals ik juist ook in dat gebed zei, wij mogen verwachten dat God zo met ons begaan is, zoals een vader die zijn kinderen lief heeft. En ik probeer mijzelf voor de geest te halen, dat als mijn kinderen naar mij toe komen, en ik zie dat zij ergens mee zitten, hoe zou ik het in mijn hart kunnen opbrengen om hen onverschillig weg te sturen en te zeggen, breng uw plan dan mee. Dat zou ik niet kunnen. Hoeveel te meer zou God niet willen luisteren naar onze gebeden en willen aandacht geven en niet alleen dat, willen tegemoetkomen in datgene waar wij hem om vragen. En als je dat weet, dan kun je begrijpen waarom zij het als excuus naar voren brachten. Wij moeten bidden. En wij moeten het woord van God prediken. Die zeven mannen die worden aangesteld. En goed, misschien nog even dit. Oh nee, dat gaan we zelf zeggen. In vers 5 tot en met 6 lezen wij. Het voorstel vond bijval bij de gehele menigte. En zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en heilige geest, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmena en Nicolaus, een jodengenoot uit Antiochië. Hen stelden zij voor de apostelen, die na gebeden te hebben hen de handen oplegden. Die zeven mannen, daarvan zagen wij in vers 3 dat zij goed bekend moesten staan. Kunnen wij ons inbeelden waarom zij goed bekend moesten staan? Zij moesten een reputatie hebben. En als jij natuurlijk als broeder of zuster een reputatie hebt, dat je niet altijd even betrouwbaar bent. Dat jij niet altijd even stabiel bent. Dat jij misschien in dit geval iemand bent die niet zo goed met geld kan omgaan. En je hebt die reputatie. Kunnen we dan begrijpen dat het nodig is als jij iemand een verantwoordelijkheid geeft in de gemeente, dat jij op die mensen moet kunnen vertrouwen? Stel je voor dat een Ananias zou worden aangesteld. Een Ananias die niet vol van de geest was, maar die vol van de leugens van Satan was. Die vol bedrog was. Zou jij zo iemand over deze taak willen aanstellen in de gemeente? Zou die de zaken goed gaan behartigen? Zou die de zaken tot een goed einde gaan brengen? Absoluut niet. Die zou de problemen nog groter maken. Dus wij moeten beseffen dat elke keuze die wij maken, niet alleen als we samen zijn, maar ook als we niet samen zijn, elke dag zijn wij bezig aan het bouwen van onze reputatie. Dat kan goed zijn en dat kan slecht zijn. Maar willen wij met God bezig zijn en verantwoordelijkheid van God wegen krijgen, dan kunnen we er maar beter aan werken om een goede reputatie op te bouwen. Nu, deze woorden worden gesproken in een context van mensen die worden aangesteld om een bediening uit te oefenen. Dat woord vinden we terug in het Grieks, diakones. We kennen daar het woord diaken in. En we weten dat in de gemeente diakenen worden aangesteld. En diakenen zijn mensen die een taak van de gemeente krijgen en die aan specifieke voorwaarden moeten voldoen en die dus die taak moeten vervullen in naam van de gemeente. Dus de gemeente geeft hen, dat woord diaken betekent eigenlijk ober, een kelner. Iemand die zich ten dienste stelt voor iemand anders. Wel, in Timotheus, laten we dat even lezen, laat mij eens kijken waar ik dat heb neergeschreven. Hier dus niet. Ik denk dat 1 Timotheus 3 is. Ja, 1 Timotheus hoofdstuk 3. Daar zien we in vers 8. De eerste vers wordt gesproken over de ouderlingen. Nu, de gemeente in Jeruzalem, die is jong. Die is er pas. Die is zich aan het ontwikkelen. Die problemen zijn er gekomen en die mensen, die mannen, die worden uitgekozen om dat probleem op te lossen. Als Paulus die woorden aan Timotheus schrijft, is de gemeente al gevorderd. Er zijn er op veel plaatsen al gemeenten gesticht. En natuurlijk, de apostelen, die kunnen niet overal zijn. En we zien dat in die gemeente worden ouderlingen aangesteld. Mensen die de kudde gaan hoeden als herders hun schapen hoeden. En anderzijds worden er ook diakenen in de gemeente aangesteld. En kijk eens waaraan die mensen moeten voldoen. Die moeten in vers 8 van 1 Timotheus hoofdstuk 3, evenzo moeten de diakenen waardig zijn, niet met twee tongen sprekende, niet verzot op veel wijn, niet op winstbejag uit, maar het geheimenis van het geloof bewarend in een rein geweten. Laat ook deze eerst op de proef gesteld worden, om daarna als zij onberispelijk blijken, hun dienst te vervullen. Evenzo moeten hun vrouwen, dus de vrouwen van die diakenen, die moeten ook waardig zijn, geen kwaadspreeksters, die moeten nuchter zijn, betrouwbaar in alles. Diakenen moeten mannen van één vrouw zijn, hun kinderen en hun eigen huis goed bestieren. Want zij die hun dienst goed hebben vervuld, verwerven zich een ereplaats en veel vrijmoedigheid om te spreken door het geloof in Christus Jezus. Dus die dienst waartoe die zeven mannen worden uitgekozen, we zouden denken, ja, maar, allee, dat is maar voor weduwe eten te geven. Hè? Moet je daarvoor zo betrouwbaar zijn? Moet je daarvoor zo vol van geest en van wijsheid zijn? Nou, iedereen kan toch weduwe eten kopen? Iedereen kan toch zorgen dat die... En dat kan misschien wel zijn. Maar als we iets voor God willen doen, moeten wij vol van wijsheid zijn en vol van geest. Want deze mensen moeten verstandig daarmee kunnen omgaan. Die moeten het geld van de gemeente, wat hen wordt toebedeeld om dat werk te vervullen, die moeten daar verstandig mee kunnen omgaan. Dat de gemeente geen schade gaat leiden. Dat daar de juiste keuzes in gemaakt worden. Die moeten niet alleen dat, die moeten ook fijngevoelig kunnen zijn. Dat ze weten wat de noden van die weduwe zijn. En dat ze daar eerst naar luisteren en dat ze op basis daarvan eten kunnen kopen. Want anders kun je ook zeggen, ja, we hebben nu allemaal een blik ravioli gekocht en zorg maar dat je het eet. Ja, je hebt eten gegeven, maar is dat fijngevoelig zijn? Is dat tegemoetkomen aan de noden en de eisen en de zorgen en de wensen van de weduwe? Dus, die personen moeten gerespecteerd worden. Dus als we zien dat later, als de gemeente al meer ontwikkeld is, als die diakenen aangesteld worden, die moeten ook op de proef gesteld worden. Dat moeten mensen die betrouwbaar zijn, die moeten onberispelijk blijken. Zelfs hun vrouwen moeten daar een verantwoordelijkheid in vervullen. En anders, ja, kunnen we ook niet concluderen dat we deze mensen als diaken kunnen aanstellen. Nu, deze mannen, die worden dus uitgekozen. En ik wil ook niet per se zeggen dat deze mannen diakenen zijn in dezelfde wijze zoals we dat juist in 1 Timotheus 3 lazen. En waarom zeg ik dat? Diaken, dat Grieks woord, dat betekent een algemene betekenis, betekent dat gewoon een dienaar. Iemand die Jezus wil dienen. Zoals, ik heb de tekst opgeschreven, ik dacht dat het Johannes hoofdstuk 12 was. Ik zal het u zelfs weten te zeggen. Ah, Johannes hoofdstuk 12 vers 26. Daar wordt dat woord specifiek gebruikt voor iemand die wil dienen. Dus alle christenen zijn in dat opzicht diakenen, dienaars van Christus. Maar specifiek in de context van 1 Timotheus, daar worden echt mensen aangesteld in functie van de gemeente. Oké. Wat wou ik daar nog over zeggen? We zien dat Stefanus hier als eerste wordt genoemd. En we hebben dat gezien met Barnabas in hoofdstuk 4. Barnabas die wordt daar in één keer ook vermeld, terwijl er eigenlijk niet echt aanleiding toe was. Waarom moet Barnabas wel? Maar dat is wat Lucas doet. Hij gaat een naam vermelden die later een belangrijke rol gaat vervullen. Want nu is het Stefanus. In vers 8 gaat Stefanus een hoofdrol krijgen. In Filippus die wordt ook vermeld onder die 7. Wel in hoofdstuk 8 van Handelingen gaat Filippus een hoofdrol krijgen. Als we tegen hoofdstuk 9 komen, dan gaat Saulus geïntroduceerd worden en gaat Saul een belangrijke rol krijgen. Saulus een belangrijke rol krijgen in het boek van Handelingen. Dus dat is een beetje de schrijfwijze van Lucas. Hij vermeldt hier Stefanus. En Stefanus was een man vol van geloof en vol van de Heilige Geest. Maar ook Filippus en die anderen, en die namen zijn ook Griekse namen. Dus hoogstwaarschijnlijk waren dat mensen uit die Grieks sprekende omgeving van de gemeente, uit die groep, en die waren het meest geschikt om natuurlijk ook die weduwe van hun daarin tegemoet te komen om die te helpen. En die mannen die worden in vers 6 voor de apostelen gesteld. En de apostelen bidden voor hun en ze leggen hun de handen op. En daar valt ook het een en ander over te zeggen. Want handen opleggen, we zien dat wat er bij Timotheus gebeurt. Paulus zegt dat de gave die in Timotheus was, dat die daar was, die bijzondere gave die Timotheus had, dat hij die had gegeven door handoplegging aan Timotheus. We weten, hoofdstuk 8 gaan we dat tegenkomen, dat de apostelen door handoplegging gaven konden geven aan de mensen. We zien Paulus, Handelingen 19, dat hij ook de handen oplegt en gaven worden doorgegeven. Dat is één aspect van waarom handen werden opgelegd. Maar in Handelingen 13, bijvoorbeeld, zien we dat Paulus en Barnabas, vers 2 en 3, die worden daar afgezonderd door God. Die krijgen van God een bepaald werk te doen. En om dat eigenlijk, in te zegenen of om hen tot dat werk aan te stellen, zien we dat er staat in hoofdstuk 13, vers 2. Terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest. Ook weer, de Heilige Geest sprak. Denk aan wat ik vorige keer zei. Over, je hebt gelogen tegen de Heilige Geest. Zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en legden hun de handen op en lieten hen gaan. Het lijkt mij op het eerste zicht niet dat hier iets miraculeus mee bedoeld werd, maar dat zij de handen werden opgelegd als een teken van kijk, zij worden nu aangesteld om dit specifieke werk te doen. Namelijk waartoe de Heilige Geest hen had afgezonderd, Saulus en Barnabas. Maar als je het mij vraagt, als we die gedachte meenemen, ik had nog wat andere voorbeelden, maar ik denk wel dat je die wel kent, lijkt het mij dat er nu een kantelpunt komt in het boek van Handelingen. Want wat hebben wij tot nu toe gezien? In Handelingen hoofdstuk 2 zagen wij wie deden de tekenen en wonderen. De apostelen deden de tekenen en wonderen. In vers 43 van Handelingen 2, er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Dat is een patroon wat we terugzien in de hoofdstukken tot nu. We zien bijvoorbeeld in hoofdstuk, waar heb ik het, ik had het ergens opgeschreven ook weer, hoofdstuk 5 vers 12, daar zagen wij de voorlaatste keer, door de handen van de apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. Dus de apostelen waren degene die de tekenen en wonderen doet. Nu, ik heb juist gezegd, waarom dient handoplegging? Om gaven door te geven en om je af te zonderen. Mij lijkt het, dat als die zeven mannen hier worden aangesteld voor dit werk in de gemeente, dat dat enerzijds daarom de handoplegging is, om hen daartoe aan te stellen, tot die taak, voor de weduwe te zorgen. Maar dat het ook impliceerde dat zij gaven kregen van de apostelen. Want wat zien we, dat gaan we vandaag niet zien, maar wat zien we in vers 8 in ene keer? Tot nu toe zagen we, apostelen deden wonderen en tekenen. Kijk eens wat er in hoofdstuk 6 vers 8 staat. Wat deed Stefanus, die pas de handen had opgelegd gekregen, vol van genade, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Als we naar hoofdstuk 8 gaan, Filippus, die ook een van die zeven was, wat zien we dat er over Filippus wordt gezegd in vers 6? En toen de scharen Filippus hoorden en de tekenen zagen die hij deed. Dus we zien hier een kantelpunt. Daar waar alles was gefocust op de apostelen, de 12, die grote wonderen en tekenen deden, zien we nu dat de apostelen anderen ook mogelijkheden geven en anderen ook aanzetten om het evangelie te gaan prediken en hen ook de gave geven om wonderen en tekenen te doen. Dus hoofdstuk 6 tot en met vers 7 is eigenlijk een kantelpunt. Maar zij legden dus de handen op en we zijn er bijna door en ik zie dat ik al drie kwartier aan het spreken ben, dus ik ga sluiten in vers 7. En het woord Gods wies. En het getal van de discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof. Wat valt ons op in vers 7? Eerst groeide er iets, want dat betekent wie. Wat groeide er? Broeder? Vers 7. Het woord van God groeide. Wat groeide er doordat het woord van God werd gepredikt?
Het getal van de discipelen.
Ja. Het woord werd gepredikt en mensen kwamen tot geloof. Wat moeten wij doen? Willen we deze kleine groep groot maken? Moeten we mensen proberen te lokken met allerlei, met een concertje of met een lekkere maaltijd of weet ik veel wat. Is dat waar we ons mee moeten bezighouden om toe, ja, we kunnen daar misschien wel mensen mee winnen. Maar kunnen we daarmee christenen winnen of maken, als ik het zo mag stellen. Het woord van God is zo krachtig, zegt Hebreeën hoofdstuk 2. Het is gelijk een tweesnijdend zwaard. Het is door prediken van het woord, mensen die dat horen, dat er geloof kan komen in de harten van mensen. Dus wilt jij graag dat mensen ook gelovig worden, predik het woord. Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 1, het evangelie is Gods kracht om mensen te behouden. Herinner u wat ik ook vorige keer zei, als iemand al eens niet zo welbespraakt is, als iemand eens eentonig spreekt, als iemand eens niet echt de moeite waard is om naar te luisteren, maar die iemand predikt wel het woord van God, daar gaat kracht van uit. Trouwens, je moet eens lezen in, ik heb het opgeschreven, even kijken, in ik vind het weer niet rek, ik moet dat toch beter gaan opschrijven. Paulus die zegt op een gegeven moment, weet je wat van hem gezegd werd? Dat zijn verschijning zwak was en zijn spreken onbetekenend. Zoek het maar eens op, ik heb het daar eens op staan, maar zoek het maar op met een concordant of zo. Dus als wij problemen hebben met broeders onder ons of van andere gemeenten die komen die eentonig spreken, Je zou hetzelfde probleem met Paulus hebben gehad. Hij was niet de beste spreker. Zijn voorkomen was eigenlijk, dat woord zwak, dat betekent ziekelijk. Je zou er nog niet naar willen gaan luisteren. Maar Paulus sprak wel het woord van God. Dat woord dat krachtig is. Dat woord waardoor mensen behouden kunnen worden. Dat woord dat in de Bijbel wordt geschreven als een zaad, als dat geplant is, dat gaat groeien. Dat was het woord dat hij sprak. Dat woord waar Jeremia hoofdstuk 23 vers 29 van zegt, dat is als vuur. Het woord van God is als een hamer. Lees eens Jesaja hoofdstuk 55. Vers 10 en 11. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspuiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Het gaat niet om ons. Het gaat niet om, zullen de mensen wel naar mij willen horen? Wij hebben soms de neiging, en misschien praat ik dan ook voor mezelf, dat ik selecteer. Ik selecteer soms dat ik denk, ja, die gaat toch niet willen luisteren, dus ik zal maar zwijgen. Ik ga al op voorhand bepalen dat iemand wel of niet gaat luisteren naar het woord van God. God zegt, mijn woord, dat daar gesproken wordt, dat gaat doen wat ik wil dat het doet. En wat gaat dat woord doen? Wel, mensen die week van hart zijn, die gaan er naar willen luisteren. Mensen die opstandig zijn tegenover God, die gaan zich daaraan stoten. Maar wij maken een grote fout als wij dat woord niet gaan spreken tot mensen, omdat wij op voorhand al gaan zeggen, dat die dat toch niet willen horen aan mij. Dan beroven wij mensen van eeuwig leven als we zwijgen. Niet alleen dat, wie zou aan Saulus, de man die de christenen vervolgde, wie zou aan hem het evangelie willen verkondigd hebben? Zelfs in Handelingen 9 gaan we dat tegenkomen, als hij bij de discipelen in Jeruzalem komt, schuwen ze hem en hebben ze bang van hem. Omdat ze denken dat hij nog altijd die vervolger is. Barnabas, degene die we tegenkwamen eerder, dat is degene die zich het lot van Saulus gaat aantrekken. Maar wij moeten stoppen met te denken dat wij kunnen bepalen wie wel en niet zou willen luisteren naar het woord van God. Wij moeten het woord prediken en het woord zal zijn werk doen waartoe God het uitzendt. En laatste punt van Handelingen, hoofdstuk 6. Vers 7 is dit. Het woord nam toe en daaraan gelijk nam ook het getal van de discipelen toe. En dus, als er een probleem zich voordoet in de gemeente, moeten ook de juiste prioriteiten gesteld worden. En het moet niet één iemand zijn die alles doet, het werk moet verdeeld worden. En ieder is belangrijk in zijn of haar werk. Maar wat zien we wat nog een gevolg was van het prediken van dat woord? Een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof op het einde van vers 7. Nu als je weet wat de consequenties waren voor een priester om christen te worden, dan weet je dat dat absoluut geen rechtvaardige beslissing was voor hen om Jezus te gaan dienen. Zij moesten een zware prijs betalen om christen te worden. Zij werden uitgestoten van hun priesterschap. Zij werden uitgestoten van hun familie. Zij werden verworpen door hun broeders en zusters uit het Jodendom. Dat zij in Jezus zouden gaan geloven. Want wie waren het die daar vol nijd en twist en haat waren tegenover de christenen? De fariseeën, de sadduceeën, de hoge priesters. En er waren priesters die tot geloof kwamen. Er waren priesters die die woorden van het evangelie hoorden, het geloofden en zich bekeren en lieten dopen. Een extra motivatie voor ons om ook aan mensen zoals de priesters, waarvan wij denken, die gaan nooit tot geloof komen, om ook aan die mensen toch het evangelie te vertellen. Want het woord van God zal doen waartoe hij het uitzendt. Amen.